Naar Lucas hoofdstuk 10 gaan wij weer. En vandaar gaan wij dan weer naar Jericho, heb ik begrepen. Maar wij waren in Lucas 10 nog in het gedeelte, de pericoop van vers 21 tot en met 24. Waar wordt vastgesteld in de vorm van een gebed door de Heer Jezus zelf, dat deze dingen, welke dat dan ook maar mogen zijn, dat deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen zijn, maar geopenbaard aan de kinderkens. Degenen die openstaan voor dat woord namelijk, want dat is nou eenmaal hoe dat met kinderen gesteld is. En vervolgens wordt vastgesteld welke deze dingen dan zijn. Dat zijn de dingen aangaande de zoon, de vader en de zoon. Want dat is dan wat in vers 22 vervolgens gezegd wordt. Alle dingen zijn mij van mijn vader overgegeven. En niemand weet wie de zoon is dan de vader en wie de vader is dan de zoon. En dien het de zoon zal willen openbaren. Als je zo'n vers zomaar leest, dan komt wel eens wezen dat je denkt dat je in Johannes terecht bent gekomen in plaats van in Lucas. Want daar zou het mooi in passen. Deze uitspraken over de vader en de zoon en van alle kanten bezien. En inderdaad, dit is essentieel. Wie is toch Christus? Wie is die zoon? Je moet aannemen dat het inderdaad, inderdaad gaat over de zoon van God. Want u weet dat de Heer Jezus zichzelf noemde, als ik het zo mag zeggen tenminste, de zoon des mensen. Dat wil zeggen, hij sprak over zichzelf niet als over de zoon van God. Hij sprak over zichzelf als over de zoon van Adam. Door allerlei vertalingen is dat dan geworden de zoon des mensen, de zoon van de mens. Maar het is feitelijk Ben Ha-Adam, term uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar ook kennen wij hem als de zoon van David. Zo was hij in zijn omgeving bekend. Dat wil zeggen door zijn tijdgenoten. Hij werd niet aangesproken als zoon van God of als zoon des mensen, maar als zoon van David. En dat was hij uiteraard ook, de erfgenaam van de troon van David feitelijk, enzovoorts. Maar specifiek gaat het natuurlijk in de eerste plaats over die kwestie die bij gelegenheid door de Heer zelf ook aangehaald wordt, namelijk, wie is dat toch, de Christus? Wiens zoon is hij? Niet wijs hem eens aan, maar zeg er eens wat over. Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? En toen was het antwoord de zoon van David. En toen zei de Heer, ja, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als het zijn zoon is. In Psalm 110 vers 1. Zie, en daar ontstaat dus de discussie waar we vorige keer ook enigszins in terecht kwamen. De vraag namelijk naar, wiens zoon is de Messias? Daar heb ik u gezegd, nou ja, in het Jodendom heeft men uitgevonden dat er zelfs twee soorten van zijn, hè? Messias. Eén uit David en één uit Jozef. En toen hebben we vastgesteld dat men dan toch wel heel dicht bij de waarheid zit, maar het tegelijkertijd ook zo ver vanaf. Maar dat is de vraag, wie is hij? En tot vandaag gaat het daarover. Wie is de Heer Jezus? En dat blijft de vraag, ook in het Oude Testament al. Want ja, de vraag is niet alleen wie is hij, wiens zoon is hij. De vraag is ook, en als hij komt, waar komt hij dan vandaan? En ook dat is een onderwerp specifiek in het Johannes-evangelie. Waar de Joden zeggen, ja, de Messias. Maar als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. En deze weten we wel, deze komt uit Nazareth. Dus ja, dan zitten we toch weer met een probleem. Het is het gedeeltelijk kennen van de schrift, maar eigenlijk, het is niet eens het kennen van de schrift natuurlijk. Het is dat gedeelte van de schrift kennen dat een plaats gevonden heeft in, laten we zeggen, zullen we zeggen, in de drie formulieren van eenigheid, in de belijdenisgeschriften of zoiets, of had ik moeten zeggen, in de Joodse overlevering. Want ja, het gaat altijd zo. Men maakt een uittreksel van het boek. Dat moet, hebben we op school geleerd, op de middelbare school ook. Je deed toch niet dat we al die boeken gingen lezen die op het lijstje stonden. Je kreeg wel ergens een uittreksel en dat las je dan. En soms ook alleen maar, zelfs nog korter, alleen maar de vragen. En dan moest je dan een antwoord op weten. Dan had je het boek niet hoeven lezen, toch? En soms denk ik, daar hebben wij de catechismes aan overgehouden. Vraag 1, vraag 2, of niet dan? Dat zijn toch vragen en je moet de antwoorden kennen. Oké, het is goed bedoeld. Ik zei toch niet dat het niet goed bedoeld was. Maar of het goed gebruikt wordt en of we wel beseffen wat we aan het doen zijn. We hebben die 1200 bladzijden van de Bijbel verkort tot maar enkele thema's. Waar we wat essentiële punten van hebben vastgesteld als uitreksel. En dat is het dan ongeveer. En dan ken je maar een deel, in het gunstigste geval, een deel. Soms denk ik, maar een heel klein deel, maar vooruit. Maar dan krijg je een deel van je Bijbel. En dan blijf je dus met dit soort vragen zitten. Wie is de Heer Jezus? Dat is niet hetzelfde als wie was Hij? Ik bedoel, wat Hij nu is, is niet hetzelfde als wat Hij was toen Hij op aarde was. Maar gek genoeg, in al die discussie over zijn identiteit kom je dat zelden tegen. Er wordt aan voorbij gegaan. En daarmee wordt voorbij gegaan zelfs aan zijn lijden en dood en opstanding. En wat dat teweeg heeft gebracht. Niet als historisch feit dat het gebeurd is, zozeer. Maar wel, hoewel dat natuurlijk ook, dat wordt soms ook zomaar ontkend. Maar vooral wat er de consequentie van is, waarom het nodig was en wat het resultaat is van dat verzoeningswerk van Christus enzovoorts. Maar de vraag blijft, wie is Hij? En vraag het maar, ook aan mensen die zeggen gelovigen te zijn, wie is de Heer Jezus? Meestal krijg je dan een antwoord op de vraag, wie is Hij voor u? Dat wil zeggen, hoe sta je daar zelf in? Hoe ga je daarmee om? Hoe beleef je dat? Want het schijnt dat het daar allemaal om gaat. Hè? Hoe wij erin staan, hoe wij ermee omgaan, hoe wij de dingen beleven en wat er door ons heen gaat en al dat soort dingen meer. Ik heb daar helemaal niks mee met die dingen. Ik heb wat met wat de Bijbel daarover zegt. En daar zullen wij dan toch onze gevoelens, onze beleving en onze omgang zullen we daarop aan moeten passen op een of andere wijze. Want ja, Christus is integer. Ik bedoel, daar is niks aan te veranderen. Hij is wie Hij is en Hij was wie Hij was enzovoorts. En Hij zou zijn die Hij zijn zal. En gek genoeg ben ik nu, en ik deed het niet met opzet, ben ik nu vertalingen aan het geven, die allemaal gedebiteerd zijn al eens, van de naam Jehovah. En daar had ik het helemaal niet over trouwens. Maar toch, komt vanzelf. Hij is die Hij is, Hij was die Hij was, Hij zal zijn die Hij zijn zal, enzovoorts. En toch is er een verschil in de loop van de geschiedenis. En daar gaat het om. En de vraag is wie dit ziet. En dan krijg je die uitspraak als, wie oren heeft om te horen, die horen. En zalig zijn uw ogen omdat zij zien. En zalig zijn die niet zien en nochtans geloven, enzovoorts. En dat zijn hier de volgende versen. Niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En niemand weet wie de Vader is dan de Zoon. En degene aan wie de Zoon het zal willen openbaren. Kortom, die Zoon, dat is uiteraard Christus, maakt ons eventueel deze dingen bekend. In de hoop dat wij daarnaar willen luisteren. En dat is, feitelijk is dat de beschrijving met een paar vreemde zinnen. Maar toch, het is de beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus. Meestal, als u mij daarna zou vragen, wat doet de Heer tegenwoordig? Dan zeg ik met Jacobus, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om daarna weder te keren, alsnog, en de vervallen troon van David herstellen. Niet op de jongste dag dus, want dan heeft het geen zin immers, maar ver daarvoor. En dat is wat Jacobus daarover zei. Maar wat de Heer in concreto doet, als Hij dus de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, dat is natuurlijk in de eerste plaats het evangelie prediken of zorgen dat het gepredikt wordt. Hij is de baas. De baas doet het gewoonlijk niet zelf. De baas is wel verantwoordelijk. Dus die heeft zijn personeel en vandaar dat hij zegt, hij zorgt dat een hoge priester doet. Die zorgt dat de priesters zijn werk doen. En dus Christus is het hoofd van de gemeente, maar ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij zorgt dus dat onder de heidenen dat woord gepredikt wordt. Daar begint het mee. En daarna zorgt hij ervoor dat het woord ook bekendgemaakt wordt en gepredikt wordt, onderwezen wordt, want zo heet het toch, aan degene die aan het evangelie gehoor hebben gegeven. Aan ons als gelovigen dus. Dat is wat de Heer aan ons doet. En voor zover er nog meer is, wat de Heer aan ons doet, is het volstrekte bijzaak. Wij noemen dat spin-off. Dat is, oké, er komt wat mee. Er komt iets, het werkt iets uit. En natuurlijk, het woord van God werkt uit in onze levens. Daar kunnen de meesten van ons zo zonder meer van getuigen. Niet dat ik u daartoe oproep om dat te doen. Want zo interessant is dat nou ook weer niet. Maar het is wel degelijk waar. Dat is wat het woord van God in ons wezen, doet ons veranderen, namelijk van binnenuit. En hij zorgt daarvoor. En dat gaat niet van buitenaf, in de zin van, dat komt tot ons via wetten en voorschriften, statuten, kerkelijk recht en hoe het allemaal heten mag. Maar het is een werk dat de Heer doet in ons binnenste. Verandering van denken heet dat in Romeinen 12. En nog zo wat schriftplaatsen waar ik nou verder niet op inga. Maar daarop wordt wel gezinspeeld hier in deze verse. Vers 23, zich kerende naar de discipelen, zei hij tot hen alleen, zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet, want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet. Je zou denken, koningen en profeten zijn toch de zieners. En als de koning het niet zelf is, dan heeft hij een ziener in dienst. Ik las het gisteren nog ergens. Gad, de ziener van David, heette dat, hè? David ziener, ja. Maar ze zien niet, zegt de Heer. Zij hebben het niet gezien en ze hadden het willen horen en ze hebben het niet gehoord, enzovoorts. En de verwijzing staat eronder in mijn Bijbel naar 1 Petrus 1 vers 10. Die is natuurlijk doeltreffend, omdat daar staat dat de profeten hun eigen profetieën hebben moeten onderzoeken, omdat ze ook niet begrepen. Ze hebben ook moeten doen wat wij ook doen, schrift met schrift vergelijken. Dat is wat Petrus ook vervolgens schrijft. Geen enkele profetie kan in zichzelf worden uitgelegd. Ze horen bij elkaar, ze hebben gezamenlijk één schrijver. Ze grijpen in elkaar en vormen daarmee één geheel. De schrift. Ik las laatst iemand die beweerde dat de Bijbel pas één geheel was geworden in de loop van de geschiedenis. In de loop der eeuwen, scriptuur, dat men niet meer noemde de schriften, maar biblio betekent namelijk boeken, maar dat het in één band werd en toen werd het de Bijbel. Ik moet u zeggen dat dat een hardnekkig misverstand is, want het was altijd al de schrift en in de Bijbel heet het ook zo. Heel de schrift, enkelvoud, toch? Onderzoek de schriften, Johannes 5. Maar Paulus zegt, schrijft aan Timotheus, heel de schrift is één geheel. En Petrus zegt, het zijn wel verschillende profetieën, maar ze hebben maar één auteur en daarom kun je ze niet los van elkaar zien en moet je ze naast elkaar leggen. Dat is waar het over gaat. En ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar als iemand mij ooit zou vragen, wat is nou zo bijzonder wat jullie doen? Waarin is dat dan anders dan wat anderen doen? Dan zeg ik zonder aarzelen, wij nemen dat serieus, dat wij schrift met schrift vergelijken. Dat de Bijbel één boek is, één auteur heeft, het woord van God is. En dus die schriften zijn gelijkwaardig en ze vullen elkaar aan en vormen één geheel. En velen vinden dat lastig, omdat, dat weet u langzamerhand, wij springen van de hak op de tak. Wij springen van het ene Bijbelgedeelte naar het andere, omdat we ze naast elkaar leggen. Wend er maar aan. En dan wordt het inderdaad wat, hè? Dan wordt het ook een duidelijke eenheid. Dat is met dit ook zo, met deze woorden, want wat hier beschreven wordt feitelijk, is dat er heel wat te zien en te horen valt, maar dat maar weinigen het zien en horen. En dat is omdat er maar weinigen zijn die zich openstellen voor wat die zoon openbaart. Zo simpel is dat. Men is geïnteresseerd in zichzelf, maar niet in geïnteresseerd in wat God ons omtrent hem, zichzelf, heeft mede te delen. En daarom, het gaat altijd over ons. Nee, ik hoor nog wel eens wat toespraken, zal ik maar zeggen, anderen spreken. Nou, meestal via de televisie of de radio trouwens, maar toen maar. Maar het gaat nooit over de Heer. Echt niet. Nou ja, de liederen. Waarin dan gezongen wordt dat God groot is. Alsof hij dat niet wist. Maar dat blijft men dan herhalen. Maar wat er dan zo groot aan is, aan die God. Ja, ik meen het serieus. Daar gaat het nooit over. Het gaat altijd over de mens. En dat wij groot moeten worden. En dat God dat ook vindt. En dat we goed ons best moeten doen. En dat God dan ons dan wel een beetje bij helpen wil. Enzovoorts. En vooral als we ons houden aan de richtlijnen. Die dan worden opgelegd door de. Nee, niet door het RIVM. Maar door de predikanten in kwestie. Die zich tegenwoordig al gauw profeet of apostel noemt. Heb ik gemerkt. Ja. Maar het gaat over de mens. En gek genoeg. De mens is daar al duizenden jaren mee bezig. Hoe richt ik mijn leven in? Hoe word ik een beter mens? Hoe krijgen we de samenleving op orde? Hoe zorgen we dat er nooit meer oorlog komt? En dat soort dingen meer. En hoe zorgen we dat we altijd continu minstens 10% rente op onze investeringen krijgen? Dat laatste wordt heel moeilijk. Maar toe maar. Hè? Kijk, er zijn ideeën genoeg over. Maar die zijn er al zoveel eeuwen, en in alle ernst gaat men er tot vandaag, wat is het, 2020, gaat men er nog steeds mee door. Ik kan dat niet begrijpen. Hoe ouder ik word, hoe minder begrip ik daarvoor heb. Dus ja, dat gaat maar door en dat gaat maar door. En na ons zuster. Ja, toen wel. En de prediker zei het al 3000 jaar geleden, is niks nieuws zonder de zon. Het is allemaal alles geweest. En dat gaat maar door. Zo is het maar net. Maar wat hier terugkeren naar specifiek hier in Lucas, met name dit hoofdstuk. Ik hoop dat duidelijk is dat het hier gaat om uitbeeldingen. Dat is het allemaal. Het zijn beelden, het zijn illustraties van tegenwoordige waarheid. Per definitie is dat zo. Ik heb u dat eerder verteld. Als je zoekt naar, maar wat leerde Jezus dan? Ik gebruik iemand anders zijn woorden nu, hè. Wat leerde Jezus dan? Je moet je houden aan de leer van Jezus. We moeten ons door Jezus laten onderwijzen. Oké, maar wat leerde hij dan? Men komt gewoonlijk niet verder dan de bergreden. Maar wat leerde hij daar dan? In de bergreden. Zalig zijn de zussen, zalig zijn de zo. Wat is dat voor onderwijs? Wat moet je daarmee? Zalig zijn de hongerigen, want ze zullen verzadigd. Hebben jullie honger? Niet te eten? Zalig zijn de hongerigen, ze zullen verzadigd worden. En we gaan weer verder. Wat is dat voor onderwijs? Wat moet je daarmee? Zalig zijn de zachtmoedigen. Daar heb je wat aan. Wat moet je daarmee? En als ik al iets serieus erin vind, is maak u geen zorgen over de dag van morgen. Toch? En over wat je eten, terwijl we dat allemaal doen. Toch? Maar dat staat erin, dat moet je niet doen, staat erin. En bovendien zoek eerst het Koninkrijk Gods. Maar ja, dan moet je eerst uitleggen wat dat is. En dat valt nog niet mee natuurlijk. En dat deed de Heer ook niet. Het uitleggen wat dat is, het Koninkrijk Gods. Als je dat op grond van het Oude Testament niet weet, dan weet je ook niet waar de Heer het over heeft. Het Koninkrijk Gods. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wie houdt zich daaraan? Wat is de leer van Jezus? En het enige antwoord dat ik heb op die vraag is, dat hij zei, je moet de schriften onderzoeken. Bijvoorbeeld, wat betekent het dat David zegt, De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En hoe kan het dat David spreekt over zijn Heer, terwijl het zijn zoon zou zijn? Geef daar maar eens een antwoord op. En wat betekent dat dan? Maar die vragen, die verzin ik niet, die staan erin. Die stelt de Heer zelf. En die zegt ook, wat betekent dat dan? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks, enzovoorts. Dat zeg ik voor de ultradispensationalisten. Oh, die hebben daar al lang een antwoord bij bedacht, maar dat doet er nou niet toe. Maar, want dat wordt toch vastgesteld in bedekte, in symbolische termen, maar in bedekte termen dus, dat de Heer wel, dat de Messias weliswaar zou komen, maar dat hij verworpen zou worden door zijn eigen volk, de bouwlieden, de zonen, want dat is hetzelfde woord, toch? En dat hij terecht zou komen, zijn zaligheid terecht zou komen bij een ander volk. Want dat staat in Matteüs 21. Dat het dat betekent. Waarna de vraag weer is, bij welk volk dan? Waar zou het dan terecht komen? Maar ja, dat zijn de volgende versen hier. In Lucas 10. Ik deed het er niet om. Het was niet een bruggetje, maar het komt er vanzelf. Want dit is Bijbelse waarheid, dit is essentieel. Zie? Wat doet de Heer vandaag? Sinds de bouwlieden de steen verworpen hebben. Waar is die steen terechtgekomen? Paulus schrijft in Efeze 2, die steen is aan de ene kant het fundament, maar aan de andere kant de top van het bouwwerk. De uiterste hoeksteen. Bovenin. U weet wel, de top van de piramide. Daar is hij terechtgekomen. En in Efeze weet je wat dat is. Dat is Christus als hoofd van de gemeente. Maar dit stond in Efeze 2. Maar in Efeze 1 wordt geëindigd met Christus als hoofd van de gemeente. Toch? En als vervulling van de gemeente. En als gemeente, de gemeente als vervulling van Christus enzovoorts. Ik bedoel, die dingen zijn zo moeilijk niet. En toch is dit heel onbekende waarheid. Men weet er geen raad mee. En met dit volgende al helemaal niet. Ik heb het altijd gênant gevonden. Dan laat ik het andersom zeggen dan. Een van mijn oudste losse toespraken ooit, die vastgelegd zijn, die opgenomen zijn. De allereerste geloof ik zelf, maar het kan ook de tweede zijn, dat weet ik niet meer. Die het overleefd heeft althans, gaat over dit onderwerp. Over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Toen heb ik het later nog eens overgedaan, geloof ik. En elke keer heb ik weer wat vergeten. Dus ja, dat blijft zo. Dat is mijn frustratie. Met spreken. Of zodra ik onderweg ben naar huis, dan denk ik, oh, dit had ik moeten zeggen, dat had ik moeten zeggen. En als je me vraagt, maar wat heb je dan wel gezegd, weet ik het ook niet meer. Maar goed, doe maar weer. Mijn vader had dat ook, heeft me er zelfs voor gewaarschuwd. Ja. Toen wel. Maar zoiets. Maar laten we kijken waar het over gaat. Hè. In het voorgaande ging het over de uitzending des 70. Ik heb u laten zien dat het een uitbeelding is van de prediking van het evangelie in onze tegenwoordige tijd door de gemeente feitelijk in een vijandige wereld. Zie? Nou ja. En daarna die pericoop van vers 21 tot 24. Dat gaat over verborgene dingen. Dat is onze huishouding, bedeling, heerschappij, hoe je het maar vertaalt, der verborgenheid. De uitdrukking is uit Efeze 3. En nu volgt deze gelijkenis, die gewoonlijk helemaal uit zijn verband gehaald wordt, maar ik wijs er nu op dat die wel degelijk in dit verband staat. Per definitie, het gaat allemaal, gelijkenissen sowieso. Dat weet u langzamerhand, het wordt ook gênant als ik het elke keer herhaal. Maar goed, gelijkenissen gaan nou eenmaal per definitie over de verborgenheden, niet over de geopenbare dingen, over de verborgenheden van het koninkrijk. Der hemelen, in Matteüs 13, of koninkrijk gods, als het weer ergens anders staat, in Marcus of Lucas, dat weet ik zo gauw niet, maar zoiets. U kent het verhaal langzamerhand. De Heer ging stak van wal. We hebben de uitdrukking wel bewaard. Hij stak van wal in een bootje. En vanaf het meer sprak hij tot de scharen op de oever. in gelijkenissen. Er kwam eerst de gelijkenis van de zaaier. De zaaier ging uit om te... Juist, als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? De zaaier ging uit om te zaaien. En hij zaaide nogal slordig, denk je dan. Nogal wild, maar doe maar. En daarna komt hij van het onkruid en van de mosterdzaad en van het zuurdeesem en wat er maar was allemaal. Maar direct na die eerste zijn de discipelen bij hem in de boot en ze vragen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Kijk het maar na in Matteüs 13. En ik zal het nu snel doen en er niet de spot mee drijven. Het antwoord is van de Heer die zegt, ik doe dat omdat het u weliswaar gegeven is om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar die scharen, is het niet gegeven. Met andere woorden, hij sprak in gelijkenissen, opdat ze niet zouden horen en verstaan. En dat staat er ook achter, want hij zei, en daarmee wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, horende hoort maar verstaat niet, en ziende ziet maar bemerkt niet, enzovoorts. Lees het maar na, Matteüs 13, en de verwijzing naar Jesaja 6 zal er wel bij staan, enzovoorts. Gelijkenissen zijn niet om iets duidelijk te maken. Gelijkenissen zijn om iets niet duidelijk te maken. En dat ook los van deze argumentatie, die notabene zwart op wit gewoon in de Bijbel staat, had je dat kunnen weten, want wij kennen allemaal het verschijnsel van de verklaring van de gelijkenissen. Ik bedoel, Spurgeon is er beroemd mee geworden. Nou, niet alleen daarom, hè. Nee. Maar toch, niet dat ik hem aanbeveel voor de gelijkenissen, maar echt niet. Integendeel eigenlijk, maar toe maar. Maar gelijkenissen hebben een verklaring nodig. Wat betekenen ze? En dan komen ze ons nog vertellen dat gelijkenissen zijn om iets duidelijk te maken. Aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven of uit de natuur of zo. Wat een onzin. Integendeel. We hebben het over de gelijkenissen in de Bijbel, hè? Niet over... Ze zijn niet om iets duidelijk te maken, maar om er juist omheen te praten. Maar misschien ook wel om interesse te wekken. Als je het echt weten wil... Ja, dan moet je toch nog wel het een en ander nazoeken. Weet je wel, en heb je wat te doen hoor. Er was een koopman, hoeveelste gelijkenis was dat ook weer? De vijfde, geloof ik. Een koopman die had een schat gevonden in de akker en hij maakte al zijn bezittingen te gelden. Hij gaf zich alles op, en zal ik maar zeggen. En met het opbrengst kocht hij die akker. Voor die schat in die akker. En wat betekent zoiets? Daar ben je wel even bezig voor. Je hebt uitgevonden, de akker is de wereld. Nou ja, dat staat erbij natuurlijk. Hè? Maar in de gelijkenis daarvoor was dat al. De akker is de wereld. Maar wat is die schat? Daar heb je even werk hoor, voordat je weet wat de schat is. Maar het is Israël. En dat kun je in onze Nederlandse vertalingen niet eens zien. Want het is bij de verkiezing van Israël heet het dat de Heer over Israël zegt via Mozes. Indien gij naast mijn stem zult gehoorzamen, zult gij mij een volk zijn, mij ten eigendom. Maar het woord eigendom daar is het woord segula, dat is schat. Dus het is, uit de vertaling is het verdwenen. Het is wel goed bedacht, want het gaat om een schat als een soort bezit, als een soort borgstelling van het hoofd van de natie, van een koning bijvoorbeeld. Een koning hoort een schat te hebben. Dat is nu niet meer zo, geloof ik. Nou ja, sommigen hebben schatjes. Een heel hotel vol in Duitsland, maar dat, dat is een taai hoor, die. Maar doe maar. Maar de koninklijke schatkist, zal ik maar zeggen. En dus heeft men het vertaald met zult gij mij ten eigendom zijn. En nog zwakker, een eigen volk. Enzovoorts. Maar het is het woord schat. En het idee is dat Israël, met name in onze dagen, want de gelijkenissen gaan over onze dagen, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat Israël verborgen is in de wereld, onder de heidenen, maar het is het eigendom des Heren. En de Heer heeft de wereld gekocht, om zo te zeggen, maar het ging hem niet om de wereld primair, het ging hem om de schat. En wat is er dan vervolgens met die schat gebeurd? Ja, dat staat niet in de gelijkenis. Er is een goede reden voor. Omdat als de Heer zich werkelijk actief ontfermt over Israël, ja, dat is niet meer in onze bedeling der verborgenheid, maar dat is in de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Dus de gelijkenis houdt daarop, op een gek punt, maar niemand vertelt je dat. Dat is zo'n gek punt. Dus oké, hij kocht die akker. Nou dan, en dan? Wat nou met die schat? Daar hoor je dus niks meer over. Heb je dat? Het verhaal was niet af. Ik ken nog een paar van die verhalen die niet af zijn in de Bijbel. Maar volgens een domineeszoon moet je het verhaal zelf afmaken en de plaatjes kleuren. Hè? Dat was Freddy Jonge. Ja. Dat is ook een domineeszoon, toch? Nou ja. Goed, maak het verhaal zelf af. Maar ik krijg er altijd last mee, hoor. Want er zijn altijd mensen, ook in ons midden, die zeggen dat het niet mag. Dus die weten nou nog niet waar Ploni Almoni gebleven is en Orpa. Maar goed, laten we het er maar niet over hebben nu. Er zijn meer van die verhalen in de Bijbel. Maar gelijkenissen gaan dus, zei de Heer, over de verborgenheden van het koninkrijk. Per definitie, over onze dagen. En dat is al zo in het Oude Testament namelijk. En in het Nieuwe Testament natuurlijk ook, maar in het Oude Testament hebben we ook enige gelijkenissen. Maar daar gaat het me verder niet om. Maar deze gelijkenis past hier dus ook mooi tussen. Gaat over onze dagen, dat ging het hiervoor al. Hierna trouwens ook, als het gaat over Maria en Martha. Maar ja, laat ik het daar maar niet over hebben nog, dat komt later. Maar eerst vers 25. Ziet een zekere wetgeleerde, nou ja, één, any, wetgeleerde, dat kan iedereen zijn, doet er niet toe wie het was. Een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende, want dat, als het gaat over wet, dan gaat het altijd over waar liggen de grenzen van die wet en op welk moment is iemand een overtreder van de wet. Mag je naar Griekenland naar vakantie als je daar een villa hebt of mag dat niet? Dat hangt er vanaf wie je bent. Want u had het rustig kunnen doen. Was niet in strijd met de wet, met de voorzorg had je het rustig kunnen doen. Maar in bepaalde families is het dan weer niet, nou ja, wel geoorloofd, maar niet verstandig. Dat blijft zo, sinds zij gezegd heeft, is wel een beetje dom. Die uitdrukking kwam nu ook weer boven. Doe maar. Komt in de beste families voor. Maar wet, dat is altijd de grenzen opzoeken. Vraag het maar aan mensen die van doen hebben met Joden en Joodse wet levensmiddelenwetten. Op Urk hoor ik er nog wel eens over. Het is altijd de grenzen opzoeken. Van, het mag eigenlijk niet, maar toch kan het wel. He? Ja. Goed, ik zal u dan verder niet meer lastig vallen. Maar dat is wat de wet altijd doet. Ik heb u dat wel eens verteld, geloof ik. Ik had ooit een contract in mijn hand. Ik ging naar een advocaat en ik vroeg, is het rechtsgeldig? En hij zei, ja. Ja, totdat er aangevochten wordt, zei hij. En dan staat het nog te bezien. Je weet het nooit. Want dat is wat advocaten doen, toch? Trekken aan de dingen zodanig dat iets wat eigenlijk niet kan, dan toch weer wel kan. En zo. Vandaar dat wetten verslijten en vandaar dat we altijd zeggen, ja, maar dat is nog een wet uit, enzovoorts, zoveel jaren geleden. En iedereen weet dat zo'n wet dan versleten is. Of je goed was of niet, heeft niemand het over, maar hij is te oud. Gek, hè? zijn vreemde dingen. Maar het is zo, er wordt er veel aan getrokken en er ontstaat te veel jurisprudentie en dus te veel uitzonderingen enzovoort. En, zo gaat dat. Wetgeleerden. Wat een getop. Ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, dat was de bedoeling natuurlijk, hem testende en zeggende, meester, wat doende, zal ik het eeuwige leven beërven? Wat moet ik doen om eeuwig... De man was wel bij de tijd, want in het jodendom van vandaag kent men dat hele begrip niet hoor. Eeuwig leven. Echt niet. In het jodendom gaat het alleen over dit leven, hier en nu. En van hierna hebben ze eigenlijk nauwelijks enige notie. Nou ja, wel dat de Messias komt en dat ze dan zullen opstaan. En daarom kopen ze voor een aanzienlijk vermogen kopen ze een graf op de Olijfberg. Ik kan er altijd nog wel één bij. Want op een berg zo volgeladen, kan er altijd nog wel één bij. Ja, het is... Ja. Of het triest is, ja, ik vind het een triest gezicht. Ik vind het ook een trieste gedachte. En bovendien is het niet waar. Berust op een misverstand. Berust op een schriftgedeelte dat zegt dat Israël als natie, met een Israëlitische nationaliteit ook, een identiteit, herleven zal als de Messias komt. En niet eens van de ene op de andere dag. Maar dat gaat niet over lichamelijke opstanding uit de dood. Dat gaat over graven in overdrachtelijke betekenis. Ezechiël 37. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Dat gaat over de herleving van een Israëlitische staat. Blijkt uit de context, maar goed, ik ga daar nou maar niet verder op in. Maar het is opmerkelijk dat men in die dagen, in Bijbelse dagen, blijkbaar toch meer idee had van het profetisch woord en van Gods beloften dan tegenwoordig. En de reden daarvoor is ook een duidelijke trouwens. De reden daarvoor is dat een begrip als eeuwig leven een belangrijk item is, een belangrijk thema is in het Nieuwe Testament. En omdat het in het Nieuwe Testament een essentieel thema is en de Joden per definitie, gaat hij weer, per definitie alleen het Oude Testament hebben, geen Nieuw Testament willen en mogen lezen trouwens, betekent het dus dat ze daarmee ook dat hele idee van eeuwig leven weer aan de kant gezet hebben. Nou ja, dat heeft iets van doen met de geschiedenis van het Jodendom en de veranderde opvattingen binnen het Jodendom. Ik moet u daar niet mee lastigvallen, want wat maakt het eigenlijk uit? Maar toch, je vindt in de Bijbel dat Joden uitspraken doen die ze in onze dagen als Jood zeker niet zouden doen, omdat ze het idee niet meer kennen. Heb je dat nog? Ik vind het toch bijzonder. Wat doen, dan zal ik het eeuwige leven beërven. Nou ja, en de Heer gaat erop in binnen opvattingen van het Jodendom. En hij zegt, nou, wat is in de wet geschreven? Wat staat er in de wet? Hoe leest gij? Wat staat er in de wet? En hij antwoordende zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Is ontleend aan de Mosaïsche wetgeving. Begint bij de 10 geboden uiteraard. Hoewel dat en uw naaste als uzelf staat daar niet. Voor zover ik me herinner. Dat is een andere... Nee, is dat hier het Nieuwe Testament. Met het Oude Testament is het een ander ding. En ik moet er meteen bij zeggen dat de begrip naaste in het Oude, in de Oude Testamentische wetgeving gedefinieerd wordt als de... Uw broeders naar het vlees, dat wil zeggen uw volksgenoten. En in het Jodendom heeft die gedachtegang wel degelijk overleefd. Want het wordt de Joden erg kwalijk genomen, al enige decennia minstens. Maar ze hebben verschillende wetgeving met betrekking tot hun eigen volk. Voor het leven, de gemeenschap van de Joden onderling. En aan de andere kant, hoe een Jood zou moeten omgaan met heidenen. En ik moet u zeggen, dat de Bijbel daar, ook de Mosaïsche wet, daar het een en ander over zegt, overigens hoor. Dat er verschil is. Want het hemd is nader dan de rok. Eigen volk eerst is een volstrekt Bijbels beginsel. Er werd hard om gelachen toen iemand in Nederland dat, ik ben vergeten wie het was, dat iemand dat hard riep, eigen volk eerst, en toen werd hij hard uitgelachen, vooral omdat dat niet Bijbels zou zijn. Maar het is volstrekt Bijbels, absoluut Bijbels. Dat is het hele idee van uw naaste liefhebben, enzovoorts. Nee, zoek het woord naaste maar op in uw Bijbel, in het Oude Testament, lees het maar na, kijk maar wat daarover gezegd wordt. Ik hoef dat niet uit te leggen, er valt niks aan uit te leggen. Dat zijn de medeleden van het volk. De naaste, dat wil zeggen iemand die nabij is. Die het meest na is. Dat is de naaste. Vandaar dat wij nu zitten met de idiote constructie van de verre naaste. Kent u die uitdrukking? De verre naaste. Want we moeten onze naaste lief hebben, maar let eens op, dat is maar zelden je buurman of buurvrouw. Nou ja, buurvrouw wil ik afwezen, maar doe maar. Maar het is meestal ergens ver weg. Nou ja, doe maar. Maar de vraag is of je daarmee eeuwig leven kunt. God lief hebben en je naaste lief hebben. Let op dat het feitelijk twee dingen zijn, maar dat weet u toch. Ik ga dat niet met u opzoeken vandaag. Ik denk dat de meesten dat langzamerhand wel kunnen dromen. Dat is, wat zegt de wet? Gij zult de Heer uw God lief hebben. Wat is het belangrijkste gebod? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, enzovoort. En het tweede gebod, daaraan gelijk, staat er dan bij gelegenheid ergens anders. Het tweede gebod, daaraan gelijk, het tweede gebod is dus identiek aan het eerste gebod, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat Leviticus 19. Zodat je dan toch, als je nou toch langzaam leest en erover nadenkt, misschien toch tot de idee komt, als God lief hebben en je naaste lief hebben hetzelfde is, omdat het daaraan gelijk is, dan zou je toch moeten veronderstellen dat God je naaste is, of andersom, dat je naaste God is. En dat laatste is wel doorgedrongen, maar men heeft hem omgekeerd. Men heeft ervan gemaakt dat we God dienen door onze naaste te dienen, want het gaat om het goddelijke in onze naaste. Ook de boeddhist kan zich daar goed in vinden, al gelooft hij officieel niet eens in God. Maar het idee wat erachter steekt, daar gaat het uiteindelijk om, daar kan hij zich wel in vinden. Heb je dat? En er zijn trouwens heel wat filosofische en maar ook min of meer religieuze richtingen, voor zover het wat anders is, die zich daarin wel kunnen vinden. Want als mijn naaste, mijn medemens God is, dan ben ik God voor mijn medemens, toch? Via de spiegel, toch, zou je moeten erkennen. Maar dit is ook gewoon humanisme dus. Hè? Men heeft God afgeschaft, heeft de mensen voor in de plaats gesteld. Dat is wat het is. Het gros van het christendom van vandaag komt niet verder dan dat. Kennen geen God meer, kennen alleen nog een naaste. Waarin men God dan zou moeten zien. Ach, waarom ook niet? In andere culturen en vooral ook in veel oudere culturen, zelfs dan het christendom, zag men God in de kat, in de mestkever, in de stier, in de... in Attis. Nou ja. Nou ja, Attis, u weet Attis, ik moet er even over... Dat heet Natura Attis Magistra. Dat betekent... Zo, hè, dat staat op die Natura Artis, maar staat op die boog voor die, boven die poort, of niet meer? Is dat al weg inmiddels? Zijn ze al failliet? Nog niet, hè? Ja, dat scheelt niet veel. Dat is door de corona. Er komt geen hond meer. Nou ja. Natura Artis, de natuur is de grootste, de beste magistra, kunstenaar, artis. De natuur is de grootste kunstenaar. Maar dat is niet zo. Dat staat er wel op. Maar het is niet zo. Maar het is al de uitdrukking van God weg en de mens als hoofd van de wereld, dus kroon der schepping en wat het maar was. Ik moet er niet te veel aan denken, maar ik vind het leuk hoor, zo'n dierentuin. Dat mag ook niet meer trouwens tegenwoordig, maar naar het schijnt. Je mag je dieren dus ook niet goed verzorgen. Je moet ze weer uitlaten in het wild waar ze geen moment zeker zijn van hun bestaan. Dat is goed. En wij mogen ze niet verzorgen. Maar ja, we hebben vreemde opvattingen tegenwoordig. Maar toch maar. Wat zegt de wet? Wat moet u doen om eeuwig leven te ontvangen? God liefhebben en uw naaste liefhebben. Hou deze vast. Is God dan misschien onze naaste? Het antwoord is natuurlijk ja, dat is zo. Maar daarom is de vraag wie is mijn naaste nog niet beantwoord. Die komt aan het eind namelijk. Die vraag komt namelijk in vers 36. Ik doe net over die hele gelijkenis kent. Want kijk, de Heer zegt namelijk vers 28 tot die schriftgeleerde, gij hebt recht, let op het woord recht, het is een jurist, gij hebt recht geantwoord. De vraag was, wat doen, zal ik het eeuwig leven beërven? En dus krijg je het nu te horen, doe dat en gij zult leven. God liefhebben en je naaste liefhebben. De volgende vraag had nou moeten zijn, maar hoe doe je dat God liefhebben? Het is niet zo moeilijk. Met dank aan Johannes, God is woord. God heeft van de beginnen gesproken. Dat is wat God doet. Het woord was bij God, het woord was God. En dus wat doet God? Hij spreekt. Dus als je God lief hebt, wat doe je dan? Nee, niet hem tegenspreken uiteraard. Luisteren. Neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Staat ook in het Oude Testament. Jesaja, wat het maar was, 55 of zo. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David enzovoorts. Neig uw oor tot mij, hoort naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. En mijn wegen en mijn oordelen zijn hoger dan de uwe enzovoorts. Hij zegt, dat is wat je moet doen, luisteren. Hoort naar mij. En zo heb je God lief. Door naar hem te luisteren. Logischerwijze. Toch? Je kunt hem toch niet meer laten praten en zeggen, God, dat doet hij nou eenmaal. Hij spreekt, maar daar hoeven wij ons niks van aan te trekken. Hè? Nee, ik weet wel, tegenwoordig zegt men, stelt men. Vroeger had je in Nederland nog een kerkscheuring, geloof ik, over de vraag of de slang wel gesproken had. Weet u dat, of was dat voor uw tijd? Voor de mijne eigenlijk, nou, eigenlijk ook, maar goed. Of de slang wel gesproken had. Maar de vraag van de slang was of God wel gesproken had. En dat staat tegenwoordig ter discussie. Of God wel gesproken heeft. Nou, wel een beetje waarschijnlijk. Maar we weten niet meer wat nou woord van God is en wat nou woord is van mensen. Dus we moeten het er zelf maar een beetje uit zien te halen. En wij theologen, die hebben ervoor doorgeleerd. Heeft onze vermogen gekost, maar wij hebben ervoor doorgeleerd. En dus gaan wij nou vertellen wat dan wel woord van God is en wat niet. En de man vertelde er nog achteraan dat dat in de loop van de tijd ook verandert. Want omdat de tijden veranderen, de maatschappij verandert, verandert ook de interpretatie van de Bijbel.
Sommige Bijbelleraren zeggen het hardop van, in de Bijbel vind je het woord van God.
Ja, in de Bijbel vind je het woord van God. Maar voelt u wat een politieke uitspraak dat is? Dat is geraffineerd jargon, dat is een verschrikking. De Bijbel is het woord van God. En niet je vindt het erin, het is het. Ja. Maar goed, doe dat, God liefhebben en je zult leven. Nou ja, dat was dus kort en krachtig een antwoord, maar het was zo voor de hand liggend, Dat u niet denkt dat ik het verzonnen heb of zo. Het was zo voor de hand liggend dat er nou staat, maar hij willende zichzelf rechtvaardigen. Zo van, dan gaat hij gauw nog een andere moeilijke vraag stellen of een filosofische vraag eroverheen. Zo van, ja, dit was maar een inleiding. Maar het was natuurlijk een beetje een domme vraag, toch? Nou ja. Dus hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En mijn antwoord op die vraag zou zijn, neem een concordantie of je computer, weet je veel hoe je dat tegenwoordig doet, en je zoekt het woord naaste op in je Bijbel, en dan vind je dat wel. Nee, in het Oude Testament natuurlijk. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven toen dit zich afspeelde. Dus ik heb het over het Oude Testament. Dat zijn de leden van uw volk. Dat is familie namelijk. Ze zijn allemaal erfgenamen van Abraham, Isaac, Jacob. En daarna van Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftali, Gad en wie het maar waren. Ook de vreemdeling binnen uw poorten, maar dat is wat het is. Uw naaste. Eigen volk heet dat. Ja. Nou goed. Wie is mijn naaste? Maar de Heer geeft daar niet zo'n antwoord op deze keer. Maar hij geeft geen letterlijk antwoord. Hij geeft nu een gelijkenis. En u kent die gelijkenis, dat weet u. In gedachten zie ik al die tekeningen, schilderijen van die ezel. Want het is een prachtig onderwerp voor de schilderkunst, voor de beeldende kunst. Hè. De Samaritaan. Met de ezel en het slachtoffer en wat het maar was. En dramatisch. En toen maar. Rembrandt, ja, ook ja. Nou goed. Dus Jezus antwoordende zeide, dit wordt het antwoord dus op de vraag, wie is mijn naaste? Niet anders dan dat. Wordt het antwoord op de vraag, wie is mijn naaste? Dat u dat goed tot u laat doordringen. Het verhaal staat niet op zichzelf. In de zin van dit of dat. En dan de standaard bijbelstudiemethode van wat spreekt mij in dit schriftgedeelte het meest aan. Welk vers in dit spreekt het meest aan. Welk voorbeeld moet ik navolgen. Welk voorbeeld moet ik niet navolgen. En dat soort dingen meer. Voor mezelf een ethiekbedrijf, weet u wel. En dan is natuurlijk duidelijk dat wij geacht worden, net als die Samaritaan, die slachtoffers te helpen. Dus laat ze maar naar Nederland komen, opdat mijn huis vol wordt. Dan moet ik u zeggen, het huis is al lang vol. Maar dat heb ik van de overste van het huis alles gehoord. Dat was in, of het nou 47 of in 48 was, weet ik niet. Maar van koningin Wilhelmina. Die zegt, het is veel te vol hier. Hier hebben jullie geld, ga maar naar Zuid-Afrika, Canada, Verenigde Staten, als je erin kunt komen nog. Want dat loopt daar storm natuurlijk, al decennia lang. Australië was ook altijd nog een goeie. Al lang niet meer, maar je komt er niet meer in. En gelijk hebben ze, vind ik, persoonlijk. Ja, toch. Maar toen maar weer. Want Nederland is te vol. Er wonen nu twee keer zoveel mensen in Nederland. En we zeggen, laat ze maar binnenkomen. Wie is Jaffendas? Nou, we laten een Duitse juffrouw dat zeggen. Dan kunnen we de spotten mee drijven. Maar toch, toch? Dat is toch. Want we moeten toch een voorbeeld nemen hieraan. Nee, er gaat me iets door het hoofd. Maar het was een familielid van me. Lid van een of andere kerk. En die binnen die kerkelijke structuur zei, ja, als we dat niet doen, dan hebben we ons bestaansrecht als kerk verloren. Oh, dus hierheen halen. Enzovoorts. Maar ja. Moet ik even wachten tot dat weer uit mijn gedachten is. Maar doe maar. Kortom, er komt een antwoord op de vraag, wie is mijn naaste? Want zo eindigt, u weet hoe het is, hè? Er komt een verhaal en dan eindigt het met de vraag, gegarandeerd, eindigt met de vraag. Nu is de vraag, aan de, hoeveel kippen had die boer? Die kent u toch, hè? Kent u die niet? Of hoeveel bleven er toen nog over? Musjes op die tak. Is die bekender dan? Nou ja, doe maar. Aan het eind komt een vraag. Houd vast. Wie is mijn naaste? Aan het eind komt dus de vraag, uit naar aanleiding van dit verhaal. En wie is nou die naaste? Toch? Oké, daar gaat hij. Jezus antwoordde en zei, een zeker mens, doet er niet toe, dat had u kunnen zijn, dat had ik kunnen zijn, op het slechte pad. Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg zie je dan die bordjes staan waarop staat hoeveel meter je al gezakt bent en uiteindelijk hoeveel meter je al onder het zeeniveau bent. En dat gaat door tot pak een beetje zo'n 400 meter meer. Tot 400 meter ongeveer beneden het zeeniveau. Dat is nog heel wat anders dan het Amsterdamse pijl. Waarvan ik altijd beweer dat dat ook al niet zo hoog was. Maar toen maar weer. Hebben u dat nog? Het is die afgaande weg. Je kan bij wijze van spreken je zeepkist met die wieltjes eraan, weet u wel, stappen. En van Jeruzalem zo naar beneden naar Jericho roetsen. Ik ga het niet proberen, het is er niet te doen. Het is trouwens een vervelend droog en heet klimaat daar. Dus toch maar. Die weg is ook een verschrikkelijke weg, als u het mij vraagt. Echt, kale bedoeling. En, nou ja. Dat heb je wel eens gereden? Jawel toch, of niet? Sommigen van u wel, hè? Ja. Dus, en dan onderweg krijg je dan zo'n gids die dan wijst en zegt, kijk, dat is de herberg van de warmhartige Samaritaan. En dan vraagt er iemand die de Bijbel niet kent, wat is daarmee? Nou, dat is dat Jezus daar overnacht heeft, of zoiets. Geweldig was dat. Nou ja. Ja, dat was Hans Haalsveld. Ja. Echt wel. Nou ja. Toen wel. Goed. Hij kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Jeruzalem ligt 800 meter boven het zeeniveau. En Jericho ligt 400 meter onder het zeeniveau. Het is de eenweg roetst naar beneden de verkeerde kant op. Je kunt beter de andere route hebben van Jericho naar Jeruzalem. Dat is een opklimmende weg. Dat weet iedereen. Er zijn psalmen over geschreven. Over Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En we kennen zo'n lied als wij trekken hemelwaarts. En dan bij de hemel denken we aan Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem. Dat is de opklimmende weg. En dan zie je Jeruzalem al van verre liggen. Want ja, als je van het noorden komt. Je gaat naar het zuiden naar Jeruzalem. Dan doe je dat via het Jordaan. Het loopt als het even kan langs water, min of meer, want het is een mooie, tamelijk horizontale weg. Daar lopen de wegen nou eenmaal. Dus dat gaat via het Jordaandal enzovoort. En dan kom je voorbij Jericho en vanaf daar moet je schuin rechts. En dan gaat de weg naar boven. En dan zie je Jeruzalem in de verte liggen. Nou ja, je ziet de Russische toren op de Olijfberg tegenwoordig, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar in principe, dat is wat het is. De stad van de grote koning enzovoorts. Maar deze man was de verkeerde weg. Die had Jeruzalem achter zich en was onderweg naar Jericho. En Jericho, ik ga het u niet uitgebreid vertellen. Jericho is de laagst gelegen stad op aarde. Zoals gezegd met een pijl dat echt overal nog onder zit, zal ik maar zeggen. Letterlijk. Maar dat is dan weer zo, omdat het ook overdrachtelijk zo is. Het idee is namelijk dat dat hele Jordaandal en dus de vlakke velden, de Araba, vertaald met vlakke velden, dat hele Jordaandal, de Syrisch-Afrikaanse slang heet het, dat de uitbeelding is, nou ja, nee, het is ook het resultaat van een oordeel van God, maar het is de uitbeelding van een oordeel van God, wat in het verleden, ver verleden, over heel de aarde gekomen is, met als resultaat dat heel de aarde onder water stond. Maar dan ben ik gewoon in Genesis 1. Voor Adam. Van de duisternis en de afgrond enzovoorts. Daarmee is het ook een uitbeelding van een oordeel dat in de toekomst alsnog over heel de aarde gebracht zal worden op de jongste dag. Maar, toe maar. Jericho is dus daarmee als belangrijkste stad naast de Dode Zee, logische wijze, de uitbeelding van wat Petrus noemt de wereld die toen was. De wereld die ooit door water vergaan is. We hebben het niet over Noach, we hebben het over 1656 jaar minstens daarvoor. Voor Adam. Dat wat vooraf ging aan de zeven dagen van Genesis 1. Wat dan heet de nederwerping der wereld. En wat de vertalers niet geloofden en het dus vertaald hebben met grondlegging der wereld. Want vindingrijk zijn die lui wel. Ik bedoel het als compliment hoor, overigens. Echt, vindingrijk waren grondlegging. Maar het was nederwerping der wereld. En Jericho herinnert dus aan de wereld die toen was, daarvoor. Die door God geoordeeld is geworden. En niet alleen doet Jericho dat met zijn lage positie. Egypte doet dat ook. Vandaar dat van ouds Egypte elk jaar onder water verdween. Om daar vervolgens weer uit tevoorschijn te komen. En vandaar dat de oude Egyptenaren de Nijl als heilig beschouwden. Punt 1, ze wisten ook niet waar die ontsprongen, waar die vandaan kwam. Pas in de 19e eeuw is het zoeken naar de bronnen van de Nijl enigszins beloond geworden. Maar het is een legendarische bezigheid, het zoeken naar de bronnen van de Nijl. De term had trouwens ook de betekenis van het zoeken naar de heilige graal enzovoorts. Zo van het zoeken naar iets wat onbereikbaar is. Of naar het levenselixer of wat dan ook. De bronnen van de Nijl. Iets mystieks. Dr. Livingstone, I presume. Ja, die ja. Nou goed. Zoeken naar de bronnen van enzovoort. Maar die Nijl, die kwam elk jaar over Egypte heen. Het trok zich daarna weer terug. En dus werd elk jaar werd Egypte opnieuw geboren. Het beginsel van dood en opstanding was dus bij de oude Egyptenaren bekend gegeven. Heb je dat nog? Maar het is niet voor niks dat men in Egypte dus in slavernij geraakt. Want die oude wereld maakt alles wat daarin is tot slavernij. Ook deze oude wereld maakt alles tot slavernij. Wij beleven dat tegenwoordig elke dag, denk ik. Maar het gebeurt altijd, de eeuwen door, op welke wijze dan ook. Want wij moeten dit en wij moeten dat. Tegenwoordig is men zo hoogmoedig. Wij moeten de planeet doorgeven aan onze kinderen. Die wij overigens niet mogen hebben. Want het is slecht voor de planeet. Maar we moeten de planeet bewaren. En we moeten de aarde doen. En er zijn mensen die hebben jarenlang gestudeerd. Zal ik maar zeggen. En die vertellen je zulke onzin. Wij moeten de aarde redden. En bewaren. En doorgeven aan onze kinderen. Zeker, die zitten erop te wachten. Zegt die kinderen. Nou goed. Maar zoiets. Men heeft die rollen volledig omgedraaid. Maar je wordt daar een slaaf van. Wij moeten dit, we moeten dat, we mogen niet zo, we mogen niet zo, enzovoort. En het is gewoon religie. En dat is de samenleving waarin wij leven. Maar ik moet u meteen zeggen, dat is niet maar vandaag, dat is altijd zo geweest. Nou ja, soms verzwakt dat wat, want je kan er niet in blijven, je gaat eraan dood namelijk. Dus het verzwakt op den duur wel weer, maar dan komt het weer van voren aan, komt het weer opzetten. Dat heeft te maken met het opgaan, blinken en verzinken van het menselijk bedrijf, van het menselijk bestaan enzovoorts. De wal keert het schip en hoe dat maar heten mag en het lost zich vanzelf al op, komt tijd, komt raad enzovoort. Maar die beweging, ja, dat gaat continu door. En dus Israël werd slaaf in Egypte. Natuurlijk, het is een beeld van die oude wereld. En dus wat moet je daar in de aarde werken? Klei, grondstof, stof van de aardbodem en daar wat van maken. Bakken in de zon en wat er van over is van die bakstenen. Nou, je kan ze nog gaan, we hebben ooit gedaan trouwens, je kan ze nog gaan bekijken. Het is gewoon weer aarde wat er vroeger was, maar je kunt de voegen nog zien ertussen. Ja, het wordt hier en daar nog beschermd. Maar je kunt het nog gaan bekijken. Die steden die Israëlieten gebouwd hebben, jazeker. Die voorraadsteden, enzovoorts. En we hebben trouwens nog zo'n gebied op aarde, wat ook een uitbeelding is van die oude wereld. Dat is Babel. Die verdwijnt dan weliswaar niet steeds onder water, maar die ligt aan vele wateren. Nou ja, die van de Eufraat, maar het heet in de Bijbel aan vele wateren. Niet alleen in Openbaring 17 trouwens hoor, in het Oude Testament ook al. En bij gelegenheid raakte Israël daar in slavernij. Nou ja, het Joodse volk dan. Toch? In Babel. En daar bouwde men torens. De hemel in. Van bakstenen. Net als in Egypte. Sterker nog, het strijken van tichelen, het maken van bakstenen, noemen wij tegels, tichelen, en daarmee bouwen, dat is uitgevonden in Babel. Je vindt het in Genesis 11. En daarna kom je het weer tegen in, aan de Nijl, in Egypte. In Exodus. Toch? Nou ja, eind Genesis, maar feitelijk in Exodus de slavernij van het volk. Maar het is precies hetzelfde. Men moet tichelstenen, zelfstenen maken en voorraadsteden bouwen enzovoorts. Het is precies dezelfde bezigheid. Het is niet een christelijke bezigheid of zo. Dat is wat de wereld van ons eist. Alleen in de theologie heeft men al die dingen die de wereld van de mens eist, gemaakt tot de wil van God. Zo van God wil het. Nee, dat is helemaal niet zo. God wil ons daar juist van verlossen. Wil ons plaatsen in de vrijheid, ons onttrekken aan de slavernij van Egypte. En Egypte wordt niet veranderd. En Jericho wordt niet veranderd. En Babel wordt niet veranderd. Maar wij worden eruit gehaald. Denken van wat u wil, maar ik ben wel eens in kerken geweest en daar zie je dan zo'n bord hangen. Ik ben de Heer uw God die u uitgeleid heeft uit Egypteland. En soms dacht ik daarbij, ja, dan zit je nu in die kerk met hetzelfde resultaat. Onder de wet. Gij zult dit, gij zult niet dit en gij zult niet dat en gij zult zus en gij zult zo. Het is nog steeds tichelen strijken en wel doorbranden enzovoorts. En het is tegenwoordig, nou, allang natuurlijk, een christelijke deugd om jezelf te ontwikkelen en om een volwaardig lid van de samenleving te zijn die het verschil moet maken enzovoorts. Want dat is wat God van je wil. En ik moet je zeggen, dat is niet wat God van je wil. Dat wil de wereld van je, dat wil de wereld van elk mens. Dat kunnen al die ongelovigen je ook vertellen dat je dat moet. Toch? Dit wordt zelfs gesubsidieerd. Nou ja, enzovoort. Nee, de Heer verlost ons daarvan. En plaatst ons in een andere gemeenschap, enzovoort. Hij verlost ons uit Babel, hij verlost, ga uit van haar, weet je nog? Babel. Hij verlost ons uit Egypte. Dat kan eigenlijk niet, maar het is dwars door de Schelfzee, enzovoorts. Die opdroogde. De Nijl trouwens ook en bovendien de Eufraat trouwens bij gelegenheid ook, maar laten we het daar allemaal maar niet over hebben. De Jordaan overigens ook. Enzovoort. Maar hij verlost ons daar ook, ook uit Jericho. Er is veel verhaal over dat de Heer naar Jeruzalem ging en kwam door Jericho. En wat er allemaal gebeurde. En over Elia, of was het Elisa in Jericho? Enzovoort. Elisa was het, dacht ik. Maar de getop allemaal in Jericho. U weet wel, Jericho, Josaphat, the Battle of Jericho. Maar ze hebben het daarna weer opgebouwd. Toch? En dat is met deze wereld ook gebeurd. En wij leven daarin. Dat is waar het over gaat. En wij zijn geneigd altijd om, terwijl we burgers zijn van Jeruzalem, om zo te zeggen, om dan toch maar weer Jericho op te zoeken. Zo van, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, en we zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen, in de hemel hebben wij een plaats, en wat gebeurt er? Wij zoeken toch weer de aardse dingen, we krijgen de tegenwoordige wereld lief, en we dalen af naar Jericho. Het loopt trouwens ook zo lekker. Het schijnt dat de Heer ervoor gezorgd heeft, dat je zo makkelijk van, hè? De Heer geeft ons voorspoed. Kijk eens hoe snel we onze weg vervolgen. Nee, dit is de verkeerde kant op. Samen op weg, ja, gezellig. Naar de bioscoop was dat toch? Of even kijken wat de gemiddelde leeftijd hier is. Was vroeger samen naar de film, ja, gezellig. Nee? Oké. Okay. En veel later ging je samen op weg. Maar dat was weer ergens anders. Maar waar naartoe dat was, dat weet nog steeds niemand. Hè? Als je maar samen bent. Dat woord kun je elke dag vele malen horen. Samen moeten we. Samen. Wij horen daar niet bij. Dat is onze wereld niet. Oké, we houden ons een beetje aan de voorschrift. We doen ons best. En we proberen vooral onder de radar te blijven. En geen opschudding te veroorzaken. En niemand tot last te zijn. Daarom zitten we hier met de deuren dicht. We zijn niemand tot last enzovoort. Maar die wereld is de onze niet. Wij horen niet in Jericho, wij horen in Jeruzalem. Maar de weg van Jeruzalem naar Jericho, dat is de normale gang van zaken bij die mens. Hij zoekt deze oude wereld, de palmenstad. Het is daar ook prachtig gelegen, een geweldige temperatuur en het regent tenminste niet alle dagen. En in Egypte trouwens ook niet, bekend. Maar Jericho ook niet, want het ligt in de regenschaduw daar in het hele Jordaandal. En het is allemaal precies hetzelfde. Maar waar het om gaat is de verkeerde weg. En dat blijkt, want hij valt in rovershanden. Zie. En daar ligt hij dan, want daar staat er. Hij viel onder, mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, viel onder de moordenaars. Oké, misdadigers, rovers, wat het maar waren, criminelen. Welke hem ook uitgetogen en daartoe slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. Hij viel onder de moordenaars. De vertaling schijnt discutabel te zijn, maar dat het criminelen waren, dat is duidelijk. Struikrovers. Welke hem ook uitgetogen hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. Uitgetogen wil zeggen uitgekleed. We hebben daar de fiscus voor, maar dat doen. Nou ja. ja, ik zeg dat weer ongelukkig. Neem me niet kwalijk. Maar ik bedoelde te zeggen, dat hoef je niet al te letterlijk te nemen. Het betekent in ieder geval dat ze op zijn minste zakken hebben leeggeschud enzovoorts. En alles wat erbij bij zich had, zal ik maar zeggen, had hij meegenomen. Dat is wat het is. Maar het begrip uitkleden kennen wij in die betekenis namelijk ook. Al of niet legaal. Goed. Er zware slagen, zo is het leven trouwens. Als je er even over nadenkt, dan merk je meteen, dit is gewoon het leven van de natuurlijke mens. Het gaat voorspoedig, het loopt lekker naar beneden, maar dan komen de zware slagen en onderweg raak je alles kwijt, waaraan dan ook, enzovoorts. En daarna weet je dat je, als er niks gebeurt, dan ga je zo dood. Dat is wat het is. Toch? Dan krijg je een hemd aan. En zonder zakken heet dat. Ja. Wij hebben daar zoveel eufemisme voor, maar zo is dat dan toch. Nou goed. En het ging over de vraag, wat doen, dan moet ik eeuwig leven? Zal ik eeuwig leven krijgen? Nou goed, allemaal op de achtergrond. Maar onthouden, het gaat over de vraag, wie is mijn naaste? Komt-ie. Daar lag dan dat slachtoffer aan de kant van de weg. Neem ik, of midden op de weg, dat weet ik ook niet. Maar dan staat er, en bij geval, wij noemen dat toevallig, er kwam bij gelegenheid zomaar, op zeker moment, zeggen we dan, kwam een zeker priester diezelfde weg af. En hem ziende, die priester zag hem wel liggen, ging hij tegenover voorbij. Daar komt het idee vandaan, dat slachtoffer ligt aan de ene kant van de weg en de priester loopt aan de andere kant van de weg. Hij gaat er voorbij, doet er niks aan. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem. Let op, hij keek ernaar, hij zag hem liggen en hij ging tegenover hem voorbij. Nou ja, een priester staat voor de kleres, hoe heet zoiets, de geestelijkheid, de geestelijke, de godsdienstige leiders, toch? Dat heet een priester. En die doet er niks aan. En in het algemeen wordt hem dat hoogst kwalijk genomen. Want die priester had er toch wat aan moeten doen. En daarna heb je de leviet. En de leviet, ik weet niet of u dat nog weet, maar priesters zijn ook levieten trouwens. Hè? Maar de priesters zijn één tak van de familie van, uit de stam van Levi. Zijn van een andere clan. De zonen van Aaron, zal ik maar zeggen, die familie, dat zijn de priesters. En er waren nog twee andere zonen van Levi, zal ik maar zeggen. En daar, dus die andere takken. Dat werden geen priesters, zijn wel levieten. En die worden geacht een ondersteunende taak aan de priesters te geven. De priesters zijn hoger in rangorde dan de overige levieten, om zo te zeggen. Maar de levieten worden dan ingeschakeld ter ondersteuning van de priesters. En dus niet niet specifiek en niet in de eerste plaats voor het religieuze werk, om zo te zeggen. Geestelijk werk, of hoe dat maar genoemd moet worden. Maar meer voor de maatschappelijke kant van het praktische leven. En niet alleen de priesters, maar alle levieten leefden verspreid, officieel, of het zo was, gaat het niet om. Maar officieel leefden de levieten en dus ook de priesters verspreid onder alle stammen van Israël. Hadden geen eigen stamgebied, maar leefden verspreid onder heel Israël, zodat als er hulp nodig was, dan kon je wel ergens in de buurt, een straat verderop of waar dan ook, een leviet of een priester vinden. Was de bedoeling. Hebben we die nog? Goed. Nou nemen wij het gewoon, wij nemen dit soort gelijkenissen gewoonlijk ethisch. Dat is nou eenmaal, dat gaat met heel de Bijbel nou eenmaal zo. Wat moet ik ermee en welk voorbeeld moet ik nou volgen en wat wordt er hier goed gedaan, wie doet het verkeerd? En wij zeggen dan zonder enige twijfel, die priester had de pot. Door hij wat aan moeten doen, maar hij deed het niet. Laten wij niet die fout maken. Maar laten wij er wat aan doen, toch? Ik ga nu helemaal buiten mijn boekje, want dat staat er allemaal niet. Of we zeggen, die leviet die had er wat aan moeten doen, die is daarvoor. Toch voor maatschappelijke en sociale dingen en wat het maar is. Dus die had er wat aan moeten doen. Maar ik moet u zeggen, dit is een gelijkenis. En waarom deze twee figuren ten tonele gevoerd worden, want het is een gelijkenis, het is geen geschiedenis, het is een gelijkenis. Waarom die twee ten tonele gevoerd worden? Je kunt ze weglaten en gewoonlijk laten we ze ook weg, want we hebben het alleen over slachtoffer en dan komt er een barmhartige Samaritaan voorbij. Toch? Barmhartig, zo heet zo'n man, een barmhartige Samaritaan. Dat is een vaste uitdrukking, een barmhartige Samaritaan en die helpt hem en dan zeggen we, die doet het goed, dat is mooi en dat gaan wij ook doen. Nou, liever niet, we hopen dat er anderen zijn die die rol willen spelen, maar eigenlijk horen wij dat, en dat is dan het einde van het verhaal. En zo ligt het natuurlijk niet. Er wordt niet voor niks eerst omstandig vermeld een priester, dezelfde weg. Hé, dezelfde weg. Natuurlijk is er over gespeculeerd. Wij denken dat een priester in Jeruzalem hoort te wezen. Wat niet waar is, de priesters woonden verspreid door het hele land. En hadden de verantwoordelijkheid om het woord van God te onderwijzen, waar het ook was. Maar we hebben ervan gemaakt, hij hoort in Jeruzalem thuis en hij verlaat nu Jeruzalem de weg naar Jericho. Want zijn dienst zat erop, hij zal wel gedacht hebben, ja het is nou al 7:30, dus, of half 5 waarschijnlijk, maar toe maar. En ik heb geen dienst, dus dan krijg ik last met de bond. Ik mag hem niet helpen, dus hij loopt maar door. Zoiets, dat is ook zulke verhalen krijg je dan. Dan laat ik meestal een andere over dit soort verhalen te bedenken. Anderen zijn daar heel goed in. En datzelfde kun je dan vertellen over de leviet. Van was dat, als hij desgelijks, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem. Dat wil zeggen, ik kwam naar hem kijken. Maar ging niettemin aan de andere kant van de weg voorbij. Ik moet u zeggen, wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Als u en ik in de ellende terechtkomen waarbij we alles kwijtraken in ons leven, kan de priester je niet helpen. En de sociale dienst ook niet. Zo simpel is het. Je bent niet te redden. Ze zijn er niet verantwoordelijk voor. Ze kunnen er ook niks aan doen. De mens is onderweg naar zijn ondergang. Dat is wat het is. De weg loopt naar Jericho, zo de oude wereld. Maar het is stof zijt geen tot stof zult geen wederkeer. Dat is de oude wereld. En de wereld is vol met zonde. Dat betekent dat het overal waar het maar kan, gaat het mis. Vroeg of laat. Bij de een vroeg en de ander laat. En wat valt eraan te doen? Niks. Ik weet nog, ik deed het er echt niet om, maar er was ooit een ouderling met een paar titels trouwens. Professor, ingenieur, of hoe die maar heette. Eve, kan je dat verhaal uitgebreid vertellen, want die was erbij. En we hadden het over de Bijbel enzovoort. En toen zei ik tegen die man, ik zeg, maar wat nou? Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Nou, kom eerst maar eens een poosje bij ons naar de kerk. Ik zeg, ik begrijp het niet helemaal. De vraag is eigenlijk dit. Ik heb nog maar 2 weken te leven, of wat ik toen maar zei. Dus dat gaat hem niet worden bij die kerk. Ik heb nog maar... En wat moet ik doen om zalig? Die man die werd boos. Hij zegt, het is helemaal niet waar dat u nog maar 2 weken te leven hebt. Enzovoorts. Maar ik kon me niet helpen. Echt niet, had geen antwoord. En er was dan een christen, een ouderling van een orthodoxe, men noemt dat een strenge kerk, streng gelovig noemt men dat. Dat is het niet, maar men noemt het zo. Het is tamelijk ongelovig als u het mij vraagt. Het is streng religieus, dat wel, maar dat is niet hetzelfde. Heb je dat, maar die kunnen je niet helpen. Echt niet. Vandaar dat er ook zo'n leer bestaat in diezelfde kring van het komt toch zoals het komen moet. Je kan er ook niks aan doen en je kan er niet aan bijdragen, je kan er niet aan afdoen. En als je niet uitverkoren bent, word je toch niet behouden. En daarmee verexcuseren ze zich op voorhand, zo van je moet jezelf maar zien te redden. Ja, veel bidden en de Heer aanroepen, want de Heer wil gebeden zijn. En dat soort dingen, dat soort cliché uitspraken. Maar dat is het hele punt, ze kunnen je niet helpen. Goed. Dan komt er vervolgens een zeker, allemaal een zeker iemand, hè, onvaag, een zeker Samaritaan. Men leest Johannes 4 om te weten dat Samaritanen dan toch wel iets hebben met Joden. Maar dat is, ze zitten te dicht bij elkaar om vrienden te zijn, want daardoor juist zijn ze elkaars vijanden. Ze willen niet verward worden. Dat is waarom ik soms ook lelijke dingen zeg over mensen die zich christenen noemen. Ik wil niet met hen verward worden. Wij zijn gelovig, maar niet religieus. Behalve als we alleen mogen samenkomen als er religieuze samenkomst is. Dan zijn we ineens heel religieus. Maar voor de rest zijn wij niet religieus. Wij zijn gelovigen. Wij zijn verlost van de wet. Zie? Maar omdat het dicht bij elkaar zit, hebben wij toch een beetje de neiging om ons af te zetten dan. En het is niet echt vijandelijk bedoeld, maar toch. Ik wil er liever niet mee verward worden. En dat heb je met die Samaritaan. U weet hoe het met de Samaritaan is. Ik kom vanavond weer niet door zo'n geschiedenis heen natuurlijk. Dit is van belang om te weten. Ik zal u zeggen waarom. De Samaritanen hebben... Kijk, wij hebben Oude en Nieuwe Testament en we noemen dat de Bijbel. De Joden kennen het Nieuwe Testament niet, willen dat niet kennen, hebben alleen het Oude Testament en noemen dat de Tenach. Dat is een acroniem, maar dat doet er nou niet toe. De Tenach. Wij noemen dat het Oude Testament. Alle boeken van Genesis tot en met Malachi enzovoorts. Hè? In andere volgorde, maar dat doet er ook allemaal niet. Ze hebben het Oude Testament. De Samaritanen, die ook in dat land wonen, op de westelijke Jordaanoever heet het tegenwoordig, Samaria. De Samaritanen erkennen alleen de 5 boeken van Mozes. Heb je dat? En daarom kennen ze wel die profetie over dat er een profeet zou komen als Mozes. Want dat wordt in de boeken van Mozes vermeld. Dat de Heer dat zegt tot Mozes. Ooit komt er een keer enzovoorts. Dus vandaar dat die Samaritaanse vrouw aan Jezus vraagt. Bent u dan misschien de profeet? Welke profeet? De profeet als Mozes, uiteraard. Die kent ze wel. En de Messias gedachte ook. Merkwaardig genoeg. Want de Joden koppelen de Messias-idee aan David, het huis van David, maar dat kennen de Samaritanen ook niet. Maar toen maar. De Samaritanen hebben de 5 boeken van Mozes. De aardigheid daarvan is dit. De 10 stammen van Israël hadden als hoofdstad Samaria, stad en ommeland. Want de omgeving van Samaria heet ook Samaria. En wat wij vandaag de Westoever noemen in de staat Israël, dat noemt men daar Samaria. Want het is gebied van de voormalige 10 stammen. Niet compleet, maar dat doet er nou niet toe. Maar Samaria en het hele 10 stammenrijk ging uiteindelijk definitief en officieel ten onder bij de val van de stad. Het ommeland was al lang afgevoerd. De val van de stad, en het was ongeveer, steeds niet op een jaar, maar 722 voor Christus. En toen was het hele 10 stammenrijk, alle inwoners waren weggevoerd, staat in de Bijbel. Er was niemand over, staat er, ze waren allemaal weggevoerd. Precies wat later met de 2 stammen ook gebeurd is, waarbij ook uitdrukkelijk staat, er was niemand over. Heb je dat? 722 voor Christus. Toen lag het land dus braak. Het was niet vol, het was leeg. Helemaal leeg. Dat wil je niet hebben, dat een land leeg is, want dan ontstaat er een woestenij. Nou ja, er ontstaat er of een oerwoud of een woestijn. Eén van de twee. Dat is de natuur, die moet je in stand houden. Je hebt dus oerwouden. Ja, als je natuur beschermen wil, dan heb je of een jungle, een oerwoud, of een woestijn. Eén van de twee, want dat is de natuur. Als de mensen niks aan doet, heb je dat. Ik zeg het maar een keer, maar zo is dat. Ze hadden problemen met het land. Dus toen hebben de Assyriërs, die ook wel begrepen hoe je dat doen moet, als je een volk wegvoert, dan kun je wat doen, maar dan moet je andere mensen in dat land zetten om het te bebouwen. Want anders ontstaat een vacuümwerking. Je wil niet weten wie er dan in komt te wonen. Dus je moet zorgen dat het wel een bezet gebied blijft. Hè? U weet, Hitler was van plan alle Nederlanders uit Nederland weg te halen. Of dat gunstig zou geweest zijn voor het land, dat weet ik niet. Nee, en wat wilden ze weghalen? Want hij wilde echte, hoe heette dat? Duitsers, rasduitsers, hoe heette dat? Ja, Duitsers, de specifieke, de echte Duitsers zal ik maar zeggen. Maar u weet wel, met die blonde mannen en blauwe ogen, de echte Duitsers. U weet wel, die van die piloten van KLM, zou ik maar zeggen. Die. Hij wilde dus Duitsers in Nederland zetten, want dat is, Nederland is de grens met Engeland, Brittannië. Er waren echt plannen en de Nederlanders moesten ergens naar Polen of zo. Daar was ruimte zat, want er waren alle Joden weggehaald. Dus later zijn alsnog heel wat Nederlandse boeren naar Polen gegaan. Maar, omdat er nog steeds ruimte zat was. Maar dat even terzijde. Maar het land weghalen en ander volk erin. De Assyriërs hebben toen Assyriërs, mensen uit Assur, uit het land der Mede, of waar het maar was, hebben ze geplant, want het heet een volksplanting, hebben Assyriërs geplant in Samaria. Dat wil zeggen in het gebied van het noordelijke rijk van Israël, van het 10-stammengebied. Heb je dat nog? Die kregen daar toen problemen, het staat allemaal in het Oude Testament beschreven hoor. Het staat gewoon in de Bijbel allemaal. En die kregen daar toen problemen, want met wilde dieren en weet ik veel wat. En toen stelden ze vast dat het probleem eigenlijk erin was dat het land was van de een of andere god. En je moest wel die god dienen, want anders kon je in het land niet leven. Dus moesten ze onderwezen worden in de god des lands. Zoiets staat er dan. En toen hebben ze vanuit Assur enige Levitische priesters teruggezonden naar deze mensen, om ze te onderwijzen in de God des lands. En daaruit is ontstaan het volk der Samaritanen, want zo heet het land nou eenmaal, met hun religie. En zij hebben sindsdien de 5 boeken van Mozes. Dit is lachen, ik vind hem geweldig, daarom vertel ik hem ook altijd zodra ik de kans krijg. Dit is lachen, want al die christelijke theologen van vandaag, die geloven allemaal dat de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, de 5 boeken van Mozes, pas geschreven is geworden in de Babylonische ballingschap van de Joden, zijnde het 2-stammenrijk. zodat je leest dat het Genesis begint met wel drie scheppingsverhalen, waarvan er dan misschien wel twee en misschien wel alle drie ontleend zouden zijn aan Babylonische bronnen. Die zouden ze dan in elkaar geschoven hebben of achter elkaar gezet hebben. Een bron J en een bron E en een bron P, zo heten ze. En het is dan in Babel gebeurd. Zodat nu de vraag is, hoe komen, in Gods naam, de Samaritanen, die niks hebben met de Joden, het zijn hun vijanden, hoe komen die aan de vijf boeken van Mozes? Antwoord, omdat die al lang bestonden, al minstens een eeuw dus, en langer dan die eeuw, voor de Babylonische ballingschap. Dat is helemaal niet, komt niet uit Babel. Dus grote onzin. Bestond al langer. Genesis bestaat sinds de dagen van die geschiedenis die daar vermeld wordt. Geschreven door Adam. En door Seth. En door Noach en de, wie het allemaal maar waren. En Sem en Heber en wie het maar waren allemaal. Dat doet er nou niet toe. Maar zo oud is het. Zie? En het wordt daarmee aangetoond. Maar dat was even terzijde. Maakte van de gelegenheid even misbruik. Er kwam een Samaritaan, dat is dus een vijand van de Joden. En wij komen gewoon nog niet verder dan vast te stellen, oké, het is dan een vijand, maar ja, in dit geval, dat mag dan een vijand van de Joden geweest zijn, maar als daar zo'n Jood hulp nodig heeft, dan, oké, dan helpt hij toch zijn vijand. En daar moeten wij een voorbeeld aan nemen, want wij moeten onze naasten lief hebben. En onze vijanden liefhebben en dan, dat was het dan weer. En dan ben je weer ontsnapt aan de uiteenzetting hier. Maar het is waar, het is die Samaritaan die met innerlijke ontferming werd bewogen, zodat je nou meteen weet. Nou, oké, noem eens iemand die met innerlijke ontferming werd bewogen en zoek in je Bijbel op hoe vaak het er staat. Dat gaat over de Heer Jezus. Van anderen lees je dat niet, behalve van deze Samaritaan. Want dit is een gelijkenis en de vraag was, wat stelt die priester voor? Wel, de religieuzen. Wat stelt de leviet voor? Degene voor de sociale en maatschappelijke zorg. Wat stelt die Samaritaan voor? Dat is toch de volgende vraag. De Heer Jezus. In elk geval. Sommigen schrikken daar al van als je dat zegt. Maar ik weet niet beter, ik heb het nooit anders gehoord. Nooit vanzelfsprekend. Ik bedoel, als wij gered moeten worden, door wie moeten wij dan gered worden? Door de Heer Jezus. Waarmee niet geantwoord is, maar waarom is het dan een Samaritaan en hoezo was hij dan een vijand? Toch? Zover gaat het meestal niet. Maar de staat werd met innerlijke ontferming bewogen en tot hem gaande verbond zijn wonden, gieterde daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, dat is gewoon zijn rijdier dus, hè, voerde hem in de herberg, als vanzelfsprekend, en verzorgde hem en des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze aan de waard. Dat is dus de herbergier. En zei tot hem, draag zorg voor hem en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Punt. Daar houdt het op. Het breekt dus af, hè, want we weten nou nog niet wat er met het slachtoffer geworden is. Toch? En over zijn wederkomst van de Samaritaan moet je horen. De termen. Hoe dicht kun je erbij zijn en hoe ver kun je het missen? De wederkomst van de Samaritaan wordt niet vermeld. Ja, vermeld dat het gaat komen, maar de gebeurtenis niet. Waarom niet? Omdat de wederkomst van de Samaritaan niet meer gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, maar over de openbaring ervan. Het is de wederkomst van Christus uiteraard. Hè? Dat is wat het is. En daarna, heel snel, de herberg, dat is gewoon de gemeente van vandaag. Waarin wij een plaats hebben in het huis Gods, de pilaren vastigheid en waarheid. Hij zet ons in een huisgezin, Psalm 68, en dat soort dingen meer. En daarin worden wij verzorgd door één waard, één herbergier. Nou ja, als het niet de Heer zelf is, dan is het dus de Heilige Geest. Toch? Niet dat het veel verschil maakt natuurlijk. En dan wat de kosten betreft, ja, wij leven op kosten van de Heer die voor ons zal zorgen enzovoorts. En in dit huis, moeilijker mag het niet zijn, toch? En die twee penningen, ja, twee is altijd kenmerkend voor de gemeente. De gemeente wordt voorgesteld door twee broden bijvoorbeeld, toch? Eerstelingen broden van het Pinksterfeest in Handelingen 2. En door twee mannen, Emmausgangers, bij wie de Heer verschijnt en hij opent hen de schriften. Van beginnende bij Mozes en al de profeten enzovoorts. Om maar eens wat te noemen. Of zullen we het meteen hebben over die twee vrouwen die hierna aan de orde komen? Het is niet toevallig hoor. Maria en Martha. Enzovoorts. Maar de clou van het verhaal, en dat ik kom er volgende keer nog wel even op terug. Want het is nou helemaal einde van de avond. Zo gaat het nog altijd. Hier houdt de gelijkenis op, maar daarna komt de vraag meteen. En let goed op, als je geen vooroordelen hebt. Wie van deze drie, welke drie? De priester, de leviet, de Samaritaan. Wie van deze drie, denkt u, de naaste geweest te zijn? De vertaling met geworden te zijn zou waarschijnlijk beter geweest zijn, maar maakt mij verder niks uit. Het is toch hetzelfde woord. Wie van deze drie is de naaste geweest of geworden van degene die onder moordenaars gevallen was? Ik kan de vraag herhalen, maar ik denk niet dat dat gaat helpen. Wie is de naaste van degene die in moordenaarshanden gevallen was? Wat denkt u? Als nou iemand zijn naaste moet liefhebben in verband met deze gelijkenis, dan ik kan het niet uitleggen. Dat is toch duidelijk dat slachtoffer heeft een naaste. Dat is die barmhartige Samaritaan. Wie van die drie is de naaste geworden van die erovers aan de gevallen was? Die barmhartige Samaritaan is de naaste geworden. Hoe dan? Door hem te helpen. En dus dat slachtoffer, die man die erovers aan de gevallen was, als die zijn naaste moet lief hebben, wie heeft hij dan lief? De man die hem geholpen heeft. De Samaritaan dus. Dat klopt ook. Dat is ook het antwoord wat gegeven wordt. Wie is de naaste geworden van degene die erovers aan de gevallen is? Het antwoord is die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Wie is dus onze naaste? Even zo strak mogelijk toegepast naar vandaag. Wie is mijn naaste? Degene die mij barmhartigheid bewezen heeft. Niet degene die ik barmhartigheid bewijzen moet, maar degene die mij barmhartigheid bewezen heeft. Dat is wat de gelijkenis zegt. En dat is dan meteen het antwoord op de kwestie die ik er straks aanhaalde. Als het eerste gebod is, niet dat het hier staat, er staat ergens anders, maar als het eerste gebod is, gij zult de Heer uw God liefhebben enzovoort, en het tweede daaraan gelijk is uw naaste liefhebben, dan is dat probleem meteen opgelost, want die naaste is God, want die heeft ons barmhartigheid bewezen. Nou ja, specifiek via en door de Zoon, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus. Die heeft ons barmhartigheid bewezen. Het mag toch niet moeilijk zijn om hem lief te hebben? Degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. En dat we daardoor eeuwig leven ontvangen, dat is toch geen nieuws voor u, mag ik hopen? En u weet toch dat je niet eeuwig leven kunt ontvangen door maar wat te doen of door de wet te volbrengen of weet je veel. Of om af en toe een lied te zingen dat de Heer groot is of God is groot of wat dan ook maar. Dat ga je niet helpen. Toch? Niet de hoorders der wet, maar de daders der wet, zegt Paulus. Hè? Daar gaat het om. Het punt is namelijk dat wij onze naasten zouden liefhebben, namelijk de Heer liefhebben. En dat betekent nog steeds dat we dus naar hem luisteren en dat we aanpakken, geloven dus. Want het is woord en dat pak je aan door te geloven. Maar als hij wat geeft wat in concreto, een ding zal ik maar zeggen, dat we dan niet het woord noemen, maar de zaligheid bijvoorbeeld, dan betekent het dus dat we die aanpakken. Dat is het. En dat is een daad van liefde naar de Heer toe. Je denkt toch niet dat de Heer het op prijs stelt dat hij ons iets aanreikt en dat wij voorbij lopen en zeggen, ja, maar onze dominee zei dat het niet betekent dat we het zomaar mogen aanpakken. Wat niet? Nou, dat Paulus schrijft aan Titus dat de zaligmakende genade Gods verschenen is in alle mensen. Maar ik hoor het de predikant nog zeggen. Ook daar was Eef bij. Dus die kan het bevestigen. Hij las het voor en hij zei er meteen achteraan, maar dat betekent niet dat we het zomaar mogen aanpakken. Nou ja, dat betekent het nou juist wel. Toch? En als u in moeilijkheden verkeert en ik bied u hulp, toch? Dan, ja, dat kun je toch niet maken. Dat je zegt, nee, dat heb je niet nodig, dat hoef ik niet, doe maar. Ik ga liever gewoon dood, om een bekende Nederlandse uitdrukking dan maar te gebruiken. Toch, zoiets. En toch, velen staan zo tegenover God. Zo van, ja, we moeten door hem zalig worden, maar we mogen het niet aanpakken. Wat denkt u, hoe beledigend het voor hem is? God heeft er alles aan gedaan, om die zaligheid tot stand te brengen, geeft het ons gratis voor niks. Dus alles is geregeld, alles is betaald, enzovoort. En wij zeggen, nee, dank u. Toch? Kortom, je naaste liefhebben is zo moeilijk niet, als je beseft dat dat in eerste instantie en hoogste instantie de Heer zelf is. En dat is wat de Bijbel leert. En dat daaruit voortkomt dat wij ook liefde ontwikkelen, want het liefde moet groeien, dat wij liefde ontwikkelen voor onze broeders en zusters. Uiteraard, dat is zo, maar dat is Johannes. Dan moet je de eerste Johannesbrief lezen. Dat is niet zoveel werk, dat valt wel mee, maar dat gaat daarover. Als die Johannes zegt, als we zijn geboden bewaren, dat wil zeggen zijn woord, dat wat van de beginnen was, van de beginnen gesproken is, dat woord, daar heeft hij het over. Die termen gebruikt hij ook. Als je dat bewaart, dan heb je ook de broeders lief. En sterker nog, hij zegt het zelfs andersom. Als wij de broeders lief hebben, is dat een bewijs voor dat we zijn geboden bewaren. En dat betekent niet dat we dan doen wat hij ons opgedragen heeft, maar dat betekent dat dat woord in ons vrucht draagt. En ons verandert en inderdaad emoties, bewegingen betekent dat letterlijk, hè, oproept. Ons in beweging brengt en ons tot daden aanspoort enzovoort. Zodat we niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daders des woords en daders des werks. Maar ja. Of deze wetgeleerde daar wat van begrepen heeft. Ik weet het niet. Het betekent het eind van alle wetgeleerdheid. Je kunt het navragen bij Paulus. Daar was een wetgeleerde. En die zegt, ik heb het allemaal om Christus wil schade en drek geacht. En als er iemand wet nodig had onder de gelovigen, dan waren het de Corinthiërs. En hij schrijft aan de Corinthiërs, alle dingen zijn mij geoorloofd. Voor mij krijg je geen wet. Zoek het maar uit. Maar niet alle dingen zijn opbouwend. Of nuttig. Niet alle dingen dragen bij aan het werk des Heeren en de opbouw van de gemeente. Zie? Maar laat dit maar een poosje tot u doordringen. We hebben het de volgende keer wel weer verder over. In de eerste plaats natuurlijk over waarom hij dan een Samaritaan heet. En inderdaad ook over weer het volgende vers. Of de volgende zin. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Het kost moeite om uit te leggen dat dat het ultieme antwoord is op de, het eindelijke antwoord bedoel ik, op de vraag aan het begin, wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? En het antwoord is, nu je weet wie die naaste is, ga dat dan doen. De Heer uw God liefhebben en uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is wat er staat. En al het andere, dat je een beetje aardig moet zijn voor de buren, zal ik maar zeggen. En voor alles die hulp nodig hebben wat op je pad komt. Ja, dat is vanzelfsprekend, maar daar hoef je niet een christen voor te zijn hoor. Vind ik. Daar hoef je zich natuurlijk ook niks van aan te trekken, wat ik vind. Maar dat leren ongelovigen toch ook. Toch? Meestal ook met eigen volk eerst trouwens. En terecht. Ik vind het ook volkomen legitiem. Voor sommigen hebben we grotere verantwoordelijkheid dan voor anderen. Zo werkt dat nou eenmaal. En een beetje medemenselijkheid is nooit weg. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Vooral dat niet waar daarachteraan. Was het Annie Schmid die het schreef? Waarschijnlijk wel, hè? Annie M.G. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar dat is niet specifiek christelijk. Christelijk is de Heer liefhebben, luisteren naar zijn woord en aanvaarden wat hij ons geeft onder dankzegging. En daar moeten we het voor vanavond bij laten, want we zijn weer over de tijd heen. Ja. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer bij elkaar mochten zijn rondom uzelf. In ieder geval rondom uw woord dat over u spreekt en waar u zich aan ons bekend maakt. In letterlijke taal, maar zeker ook in deze beelden. We danken u voor dat onderwijs wat we van u mogen ontvangen. Opdat wij zouden weten wie u bent en wat u doet. En opdat wij onze plaats in dat geheel niet alleen zouden kennen, maar ook innemen. Als uw kinderen, als uw dienstknechten, maar ook in hoge mate als uw krijgsknechten en als geroepen zonen. We danken u te mogen weten dat we door uw genade en barmhartigheid onderweg zijn naar onze hemelse positie en naar een kroon die ons wacht in de hemel. We danken u dat u voor ons zorgt en dat we onder alle omstandigheden die in deze wereld altijd bedreigend en veranderlijk zijn, mogen vertrouwen op u die ons verlost uit deze wereld en uit de slavernij van deze wereld, ons plaatst in de vrijheid en ons leidt naar onze zoonstelling. Dat is wat wij uit uw woord leren verstaan, dat is waar wij uit mogen leven en dat is dan ook waar wij op vertrouwen. En daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op, in de verwachting van de vervulling van uw beloften, nu aan ons ook en in het bijzonder ook, in de toekomst, in de openbaring van die heerlijkheid, van uw koninkrijk. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.